Geliefde gemeente en allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. In deze dienst zal er voorbereiding zijn op het DV volgende week te vieren Heilige Avondmaal. De schriftlezing van morgen is uit het boek Jeremia, hoofdstuk 6, de versen 1 tot 21, met als thema op het kruispunt. Mededeling namens de kerkraad. Een huwelijksafkondiging. Vrijdag 30 september hopen Alexander de Boer uit Den Helder en Anneke Lubbers te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:15 in de Pinielkerk. Dominee Van der Ree hoopt deze dienst voor te gaan. Hun toekomstige adres is Groen van Prinsterenstraat 14 te Veenendaal. De noodhulpcollecte in Pakistan. Zoals vorige week al aangekondigd, houden we vandaag een noodhulpcollecte voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Pakistan. Via direct betrokken christelijke partnerorganisaties van de CGK Diaconaat en Kerk in Actie zal aan de slachtoffers directe noodhulp worden verleend. Wij roepen u van harte op de getroffenen te gedenken in het gebed en voor deze collecte een gift over te maken. Dit kan op de rekening van de diaconie onder vermelding van noodhulpcollecte Pakistan. Zie voor verdere info de zondagsbrief. Woensdag 21 september zal om 8 uur het bezinningsuur worden gehouden. Het is een goede zaak om midden in de voorbereidingsweek stil te staan bij het Heilige Avondmaal. Voor een ieder geld, hartelijk welkom. Dan de verkiezing voor een ambtsdrager. U kunt tot en met morgen maandag 19 september nog namen inleveren van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling. De collecten voor vandaag zijn 1 voor de kerk, 2 kerkelijke kas, emeritiekas en de derde is de noodhulpcollecte voor Pakistan. De gebruikelijke collecten kunt u overmaken op de rekening van de kerk en de noodhulpcollecten op de rekening van de diaconie. We gaan nu zingen Psalm 106 vers 3 en de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 25, daarvan het derde en het vierde vers. We hebben zojuist als voorzang Psalm 106 gezongen. Dat was de schoolpsalm voor groep 4 van de Johannes Calvijnschool. En op die manier willen we ook de band tussen kerk, gezin en school vormgeven. En deze psalm, Psalm 25, is de schoolpsalm voor de onderbouw van de gavenscholen, de hervormde scholen. We zingen Psalm 25, vers 3 en 4. Wij mogen de wegen leren die God ons wijst. Dat doet Hij ook in de 10 geboden die we mogen ontvangen als het richtsnoer voor ons leven, voor heel ons bestaan. En dat leert ons ook onze zonde en schuld kennen, onze tekortkomingen. En daarmee mogen we de toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. En willen na het horen van Gods wet zingen uit Psalm 19, het 6e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land van Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, ondoordacht, onnodig gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, of zijn dienaar, of zijn dienares, of zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Laten wij nu eerst bidden en danken. Wij willen in onze voorbeden denken aan zuster Bouw van Essen, kost verloren 5. Zij zal aanstaande donderdag geopereerd worden in verband met een voorstadium van borstkanker. We denken aan broeder Van der Haar, Dorpstraat 50 in Renkum. Hij merkt dat zijn krachten minder worden en dat het einde van zijn aardse leven dichterbij komt. Hij mag er naar uitzien om de Here te ontmoeten straks. En we willen ook bidden voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan, waarvoor we vandaag ook onze gaven mogen offeren. Laten wij met elkaar bidden en danken. Heere God, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Op de ochtend van deze dag, nu we als gemeente hier in de kerk en thuis zijn samengekomen, mogen we ook stil worden voor u in ons gebed. Om, Heere, in die stilte u te zoeken. Als we, zoals wij dat gewend zijn, onze ogen hebben gesloten, onze handen rusten, gevouwen, op zoek naar u, Heer. In de stilte van uw huis. Met hoop, met verwachting dat we vanmorgen u mogen ontmoeten. Heer, wat is dat belangrijk? Misschien dat we het wel ervaren dat we u kwijt zijn. Dat u niet meer tot ons spreekt, tot ons hart persoonlijk spreekt. Misschien dat we wel om ons heen kijken en dan zeggen, waar is God nu eigenlijk? Waar bent u, Heere? Heere, vanmorgen mogen we uw woord openen en u wilt ons uw woord ook laten horen. Het is een ernstige boodschap. Elke zondag is dat zo, maar soms, Heere, brengt uw woord ons bij tonen in het evangelie die ons juist dat te binnen willen brengen. En Heere, dan bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. Wilt u alles wegnemen wat van onze kant in de weg staat? U weet, Heere, de onrust in ons hart of hoofd als we die hebben. Wilt u het wegnemen als onze gedachten nog vol zijn met al datgene wat van de afgelopen week meegekomen is de kerk binnen, zojuist. Heere, wilt u het een moment bij ons vandaan houden. Zodat er ruimte komt, zodat er een weg komt, een pad komt, waarop we tot u mogen komen, ons tot u mogen keren. Heere, wilt u ons dat geven? En daarbij hebben we uw geest zo onmisbaar nodig. Kom, Heilige Geest, in ons midden. Wilt u de gemeente aanspreken en ieder van ons? Wilt u hen die te gast zijn aanspreken? Hier in de kerk, online. Spreek tot ons hart. Wij danken u, Heere, voor de gelegenheid die we hebben hier in ons land om in alle vrijheid ons geloof te belijden en naar de kerk te gaan. We bidden ook, Heere, voor hen die dat zo heel voor wie dat zo heel anders is. Die zuchten onder verdrukking en vervolging. Heere, wees u ook hen nabij. Wij bidden u, Heere, voor uw kerk wereldwijd. Laat uw woord zijn loop mogen hebben, ook op deze dag. En zegent u allen die een bijzondere taak van u hebben ontvangen, om daarin te dienen. Heere, wij dragen ook elkaar aan u op. U kent de zorgen en de moeite die er in de gemeente is. We denken aan zuster Bouw van Essen, wanneer ze deze komende week een operatie moet ondergaan. Heere, gaat u met haar mee naar het ziekenhuis en wilt u geven dat de operatie ook goed mag verlopen en een goed resultaat mag hebben. Heere, we dragen haar aan u op. Wees u nabij, wilt u ondersteuning geven Geef dat ze mag ervaren, Heere, dat u haar draagt. Heere, we bidden ook voor broeder Van der Haar. Nu hij op zijn hoge leeftijd zijn krachten voelt wijken. Heere, wees u bij hem. En ook samen met zijn vrouw, Heere, zegen hen. Geef dat ze mogen weten in uw hand te zijn. En Heere, wanneer onze broeder daar ook van getuigen mag. Dat hij weet, Heere, dat u, Heere Jezus, zijn verlosser zult zijn. Ook als het moment komt dat we het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. En gaan sterven. Heere, dan bidden wij u om vastheid in dat geloof. Wilt u de duivel geen kans geven om het zaad van twijfel daarin te strooien? Heere, wilt u hem zo bewaren dicht aan uw hart? Heere, wij bidden voor anderen die behandelingen ondergaan vanwege ziekte. Als we therapieën volgen. Wanneer we misschien wel ook heel regelmatig daarvoor naar een ziekenhuis moeten. Heere, gaat u dan mee? Als er uitslagen komen, controles, het kan soms spanning geven. Wij bidden u, Heere, om uw hulp en uw nabijheid. Geef dat we ons in uw hand mogen weten en ons leven ook in uw hand mogen geven. Heere, wij bidden u voor de getroffenen van de overstromingen in Pakistan. Heere, we zien de beelden. Wat vreselijk hoe daar vele mensen lijden onder het noodweer dat kwam. Heere, wilt u de hulp zegenen die op gang is gekomen en zegen ook onze gaven daartoe. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat de ergste nood geledigd kan worden. We bidden u of u ook aan degene die daar het beleid bepalen wijsheid en inzicht wil geven wat in deze omstandigheden te doen. Heere, wij bidden u ook voor anderen in deze wereld die door natuurrampen getroffen zijn, misschien ook al wel wat langer geleden, maar nog altijd de gevolgen daarvan ervaren. Heere, wees nabij. Wij bidden u of u uw zegen wil geven aan alle die de vrede zoeken, ook in gebieden waar oorlog is. Heere, laat de vrede mogen komen. We denken ook aan de situatie in Oekraïne. Heere, wilt u een oplossing geven? Wij bidden u of u uw zegen wil geven aan ons in deze dienst. Ook in het bijzonder aan hen die een taak hebben. Heere, laat het zo zijn dat we die taak uitoefenen tot eer van u. Zegent u ook uw dienaar als hij geroepen is uw woord te brengen. Hoor zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Jongens en meisjes, waar fiets jij het liefste overheen? Over een heel oud weggetje of over een heel mooi nieuw fietspad? Nou, als ik dat zo aan jullie vraag en je denkt er even over na, dan weten jullie het vast wel. Ik tenminste wel. Ik fiets het liefst over een mooi fietspad, wat net nieuw is. Want als je er overheen fietst, dan voel je hoe glad het eigenlijk is. Dat rijdt lekker, hè? Er zitten geen kuilen in de weg. Dat heb je op oude wegen nog wel eens. Dat er kuilen in de weg zitten. Of met al die mooie bomen die we in Veenendaal hebben. Dat zo'n wortel van zo'n boom het wegdek omhoog heeft getild. En misschien dat het wel uit tegels bestaat. En dan krijg je van die grote punten erin. Dat is niet fijn. Liefst een mooi, glad, nieuw fietspad. Maar toch kan een oud pad ook heel mooi zijn. Ik heb namelijk een plaatje ervan meegenomen van een heel oude weg. Hier zie je het. Dit is de beroemde Via Appia. En die weg die ligt in Rome, van Rome naar het zuiden toe gaat die, in Italië. En deze weg die is niet 100 jaar oud, niet 1000, nee. Wel meer dan 2000 jaar oud. 2000 jaar, dus in de tijd van de Heer Jezus was deze weg er al. En er wordt gezegd dat de meeste stenen die in die weg liggen, je ziet hij bestaat vooral uit stenen, geen asfalt, maar van die grote keien, dat er stenen zijn op die weg die er ook inderdaad al zo lang liggen. Dat is bijzonder, hè? Als je daarover nadenkt, hoeveel mensen zouden al wel niet over deze weg hebben gelopen? En daar kun je soms ook de sporen nog van zien. Van karren die daar overheen getrokken zijn. En je ziet dat de stenen ook glad zijn geworden. Die zijn gesleten. Bijzonder. Gewone mensen zijn er overheen gegaan, maar ook beroemde mensen. Zo denken we dat de apostel Paulus bijvoorbeeld ook over deze weg heeft gelopen. En er is ook een verhaal dat de apostel Petrus dat ook zou hebben gedaan. Nou, je snapt wel, als je op vakantie bent daar in de buurt, dan moet je natuurlijk even naar die weg gaan kijken. Er zijn heel veel mensen die daar even over, ook overheen willen lopen. Dat zoeken ze speciaal op. Nou, we gaan in de Bijbel, jongens en meisjes, ook lezen over een oude weg. De profeet Jeremia, die zegt namens de Heere God tegen het volk Israël, dat de Israëlieten weer op zoek moeten gaan, niet naar een nieuwe weg, maar naar een oude weg. De Israëlieten geloven namelijk niet meer in de Heere God. Ze dienen hem niet meer echt. Vroeger was dat anders. Toen gingen ze naar de tempel. En daar was het fijn, daar vonden ze ook fijn om daar naartoe te gaan. Om bij de Heere God te horen. Maar nu dienen ze de afgoden. En ze vinden het eigenlijk een beetje ouderwets om nog in de Heere God te geloven. Maar de Heere roept de Israëlieten ertoe op. Ga mij weer dienen. Zoek mij. Want anders komt het oordeel, de ballingschap. Dan gaat het niet goed. Ze moeten het oude pad weer vinden en inslaan. Want dat is het goede pad. Dat is het pad van het geloof in de Heer Jezus. Het pad van het geloof in de Heere God. Daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Een oude weg die dus juist beter is dan een nieuwe weg. We gaan met elkaar lezen uit Jeremia 6, vers 1 tot en met 21. En daarna zingen we ook over de paden van de Heere. We zullen in de preek horen dat daar ook het woord van God en zijn geboden mee bedoeld wordt. Met Psalm 119, daarvan het 69ste en het 78ste vers. Psalm 69 en 78, na de lezing uit Jeremia 6, vers 1 tot en met 21. Breng u in veiligheid, nakomelingen van Benjamin, uit het midden van Jeruzalem. Blaas de bazuin in Tekoa, geef een vuursignaal af boven Bet-Gerem. Want er ziet onheil neer vanuit het noorden, een grote ramp. Die bekoorlijke en die verwende, ik roei de dochter van Sion uit. Er komen herders naar haar toe met hun kudde, ze zetten rondom tegen haar tenten op, ieder wijdt zijn stukje af. Verklaar haar de oorlog. Sta op. Laten we midden op de dag oprukken. Wee ons, want de avond is bijna verstreken, want de avondschaduwen worden langer. Sta op. Laten we dan in de nacht oprukken. Laten we haar paleizen te gronde richten. Want zo zegt de Heere van de legermachten, hak bomen om, werp tegen Jeruzalem een belegeringsdam op. Dit is de stad die gestraft zal worden, enkel onderdrukking is in haar midden. Zoals een bron zijn water opwelt, zo welt zij haar slechtheid op. Geweld en verwoesting wordt in haar gehoord. Voor mijn aangezicht is voortdurend ziekte en plaag. Laat u straffen, Jeruzalem. Anders zal mijn ziel zich van u losrukken. Anders zal ik een woestenij van u maken, een onbewoond land. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ze zullen het overblijfsel van Israël als een wijnstok nauwkeurig nalopen. Laat uw hand terugkeren als een druivenplukker langs de ranken. Tegen wie zal ik spreken en wie zal ik waarschuwen dat ze zullen luisteren? Zie, onbesneden is hun oor, zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan. Zie, het woord van de Heere is hun tot smaad. Ze vinden er geen vreugde in. Daarom ben ik vol van de grimmigheid van de Heere. Ik ben het moe haar in te houden. Giet haar dan uit over de kleine kinderen op straat, over de kring van de jonge mannen bij elkaar. Ja, ook de man zal met de vrouw gevangen genomen worden, de ouderen met de hoogbejaarden. Hun huizen zullen overgaan in de handen van anderen, samen met de akkers en de vrouwen. Want ik zal mijn hand uitstrekken tegen de inwoners van dit land, spreekt de Heer. Want van hun kleinste tot hun grootste, ieder van hen is uit op winstbejag. Van profeet tot priester pleegt ieder van hen bedrog. En ze genezen de breuk van mijn volk op het lichtst door te zeggen vrede, vrede. Maar er is geen vrede. Staan ze beschaamd omdat ze een gruweldaad gedaan hebben? Ze schamen zich niet in het minst. Ja, ze weten van geen blozen. Daarom zullen ze vallen onder hen die vallen. Ten tijde dat ik hen zal straffen, zullen zij struikelen, zegt de Heer. Zo zegt de Heer, ga staan op de wegen en zie. Vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen, wij bewandelen die niet. Ik heb wachters over u aangesteld, sla acht op het geluid van de bazuin. Maar ze zeggen, daar slaan we geen acht op. Daarom heidenvolken, luister. Weet, gemeenschap, wat er onder hen leeft. Luister, aarde, zie, ik breng onheil over dit volk. Dat is de vrucht van hun gedachten. Want op mijn woorden hebben ze geen acht geslagen en mijn wet die hebben zij verworpen. Waarom zou voor mij wierook uit Sheba moeten komen en de beste kalmoes uit een ver land? Uw brandoffers zijn mij niet welgevallig en uw slachtoffers zijn mij niet aangenaam. Daarom zo zegt de Heer, zie, ik ga dit volk struikelblokken geven waarover zij zullen struikelen. De vaders samen met de zonen, de buurman met zijn naaste, ze zullen omkomen. Tot zover. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 97, het vijfde en het zevende vers. We luisteren naar Jeremia 6, vers 16. Zo zegt de Heere: ga staan op de wegen en zie. Vraag naar de aloude paden waar toch de goede weg is en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: wij bewandelen die niet. Het thema voor de preek is op het kruispunt. Drietal gedachten. Het kruispunt moet je stoppen. Dan moet je vragen: wat is de goede, bekende weg? Welke kant moet ik op? En dan ga je wandelen, de goede richting in. Op het kruispunt. Stop, vraag, wandel. Weet, het komt voor dat een samenleving, een kerk of ook iemand persoonlijk op een kruispunt staat. U begrijpt, dat bedoel ik in figuurlijke zin. Op een kruispunt in je leven. Toen Franklin Delano Roosevelt voor het eerst president werd in 1932, hield hij een toespraak die beroemd werd. Het was in de jaren van grote economische tegenwind, de Great Depression. Heel veel mensen waren arm geworden, hadden alles verloren, hoge werkeloosheid. In Europa kwam het nationaal socialisme van Hitler op. En er was grote onzekerheid over de toekomst. En toen zei Roosevelt in zijn toespraak dit: we weten niet waar we naartoe gaan, maar we zijn onderweg. U hoort in die woorden, daar zit een bepaald besef. We staan op een kruispunt. We weten niet welke kant het precies op zal gaan of welke kant het ook op moet. Maar we zijn onderweg. We gaan voorwaarts. Nu, 100 jaar later, zeggen sommige mensen het ook. We staan als mensheid op een kruispunt. Het is een tijd van grote structurele veranderingen. Als het gaat over het klimaat bijvoorbeeld. Over de landbouw. Als het gaat over de verhoudingen tussen het Westen en het Oosten in Europa. Tussen rijk en arm in de wereld. En ga zo maar door. Ook als het gaat over allerlei ethische zaken in onze maatschappij. Het lijkt alsof we steeds meer op een kruispunt staan. Tijd van verandering. Als het gaat over bijvoorbeeld de beschermwaardigheid van het leven. Het nog ongeboren leven of ook het leven dat in de ouderdom gekomen is. Of als het gaat over hoe je staat ten opzichte van allerlei vormen van seksualiteit. Als het gaat over verhoudingen tussen man en vrouw. De cultuur van vandaag stelt ons voor vragen. Zeker ook in de kerk. In ons kerkverband hebben we er ook mee te maken. U heeft daar wellicht wel wat van meegekregen. En ook in andere kerkverbanden zie je het, want het loopt niet langs de lijn van de naam van een kerk. Dat wij er problemen mee hebben en elders niet of andersom. Nee, het gaat dwars door kerkelijk Nederland heen. We staan op een kruispunt. En wat brengt de toekomst? Persoonlijk kan het ook. Dat je zo'n kruispuntmoment meemaakt. En vaak zitten de vragen en de spanning dan van binnen. Hoe moet het nou? Wat is nou de bedoeling? Als je vastloopt. Je studie, je werk. Of als financiële zorgen u boven het hoofd zijn gegroeid. Verhoudingen in je familie, in je gezin. Ze staan onder spanning en hoe moet het verder? Weet, het volk Israël maakt het ook mee. We hebben erover gelezen. Ze staan op een kruispunt. Dat zie je in de geschiedenis van Israël wel vaker. Denkt u bijvoorbeeld aan Jozua 24. Dat is zo'n hoofdstuk. De Israëlieten hebben het beloofde land ingenomen onder leiding van Jozua. En dan roept Jozua nog één keer het volk bijeen. En ja, dan zet hij ze ook als het ware op het kruispunt. Dan zegt hij, we hebben nou het land en jullie kunnen je gaan settelen. Je mag gaan wonen in je huis en je kan het land bewerken. Maar hoe zal het nou verder gaan? Ga je nou de Heere God ook dienen? En dan staat er die denk ik voor velen wel bekende tekst. Wat mij en mijn huis betreft, zegt Jozua, wij zullen de Heere dienen. We staan op het kruispunt, maar ik ga die kant op. Dat is de weg. Of een ander moment in de geschiedenis van Israël, Elia op de Karmel. Baalpriesters die zijn daar samengekomen, want ja, Israël die dient de Baal. Dat is in huis gehaald. En dan Elia, daar op de Karmel, is hij de profeet die bidt en God laat zien dat hij de levende is. En Elia die zegt tegen de Israëlieten, hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem na, dan moet je die weg inslaan. En als het de Baal is, volg hem dan na. Maar het is natuurlijk de Heere God. Een kruispunt. Een splitsing in de weg. Jeremia 6 ook. En gemeente, nou is maar de vraag of ze in Jeremia 6, of die Israëlieten wel beseffen dat ze op een kruispunt staan. Want vaak zie je dat pas achteraf. Het gaat bij ons nogal eens zo dat je terugkijkend zegt, hé, toen en daar zijn de beslissingen gevallen, of heb ik een beslissing genomen en die heeft me uiteindelijk hier gebracht. En nu zit je er misschien wel mee. Alsof je in de auto bij het kruispunt gewoon rechtdoor bent gereden. Of juist bent afgeslagen. En na een tijdje zeg je, oh, ik zit helemaal verkeerd. En dan moet je terug. Beter was natuurlijk geweest om bij die kruising even te stoppen. Even stil te staan. Na te denken, welke kant moet ik eigenlijk op? Maar je had op dat moment niet door dat dat belangrijk was. Je reed gewoon rechtdoor. En nou zit je verkeerd. Het is niet zo eenvoudig om te ontdekken wat nou die kruispunten precies zijn. Gemeente, op dat soort momenten heb je de gave van de profetie nodig. Die gave die de geest werkt, die profetische stem die zegt, die klinkt, stop eens even. Wacht eens even, hier wordt het spannend, hier wordt het belangrijk. De weg die je nu kiest, die jullie nu kiezen, die zal bepalend zijn voor de toekomst. Een profetenstem die je ook het woord van God voorhoudt. Zoals Jozua dat deed. Zoals Elia dat deed. Zoals nu ook Jeremia dat doet in Jeremia 6. Want hem komen we vanmorgen tegen. Als profeet van de Heere God houdt hij het volk voor. Jullie staan op een kruispunt. Je denkt misschien, het gaat allemaal zijn gangetje wel. Maar nee. Het is niet gewoon recht zo die gaat. Het komt er nu op aan. Waar gaat het over? Nou, Jeremia die treedt als profeet op in de nadagen van het volk Juda, het tweestammenrijk. Het is de tijd van koning Josia en als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet u dat Josia een koning is geweest die juist heeft geprobeerd om de dienst van de tempeldienst weer in ere te herstellen. Maar Jeremia ontdekt dat voor veel Israëlieten geldt dat hun hart er eigenlijk helemaal niet bij is. Dat is buitenkant. Hun binnenkant is niet werkelijk veranderd. Hun hart gaat uit naar de afgodendienst. De dienst aan Baal. Ja, de tempel is wel weer open. En daar kun je ook weer naartoe en de priesters doen hun werk. Er wordt gebeden, gezegend, gezongen. Er wordt gehuild, gelachen. Er wordt gerouwd en gevierd. Maar het is maar een minderheid. En het is de vraag in hoeverre het hart van het volk er wel bij is. Zijn er dan geen predikers in Israël? Ja, die zijn er. Vers 17, daar zegt de Heer in het ook. Ik heb wachters over u aangesteld. Sla acht op het geluid van de bazuin. Maar gemeente, er zijn ook predikers. Ja, dat zijn valse profeten. Verderop in het Bijbelboek Jeremia stelt de Heer dat aan de kaak. Want wat is hun boodschap? Ja, ze sussen het volk. Ze stellen het volk tevreden. Ze praten hen naar de mond, maak je niet druk. Het is inderdaad recht zo die gaat. Er is geen kruispunt. Je hoeft er niet over na te denken. Het komt allemaal wel goed. Vrede, vrede. Geen gevaar. Maar dan Jeremia. We hebben gelezen in hoofdstuk 6 en ook in de voorgaande hoofdstukken. Je kunt moeilijk zeggen dat Jeremia nou ook zo iemand is. Die het de mensen naar de mond praat. Ja, het zal hem vast niet populair hebben gemaakt. Want Jeremia kondigt het oordeel aan. Die zegt iets heel anders. Of eigenlijk is het niet Jeremia natuurlijk. Het is de Heere zelf. Er staat telkens zo, zegt de Heere. Jeremia is inderdaad zo'n bazuin, een megafoon. Waardoorheen Gods stem luid en duidelijk klinkt in een niet mis te verstane boodschap. Vers 1, breng u in veiligheid. Nakomelingen van Benjamin uit het midden van Jeruzalem. Blaas de bazuin in Tekoa. Geef een vuursignaal af boven Bet-Gerem. Het wordt oorlog namelijk. Er ziet onheil neer vanuit het noorden. Een grote ramp. Gemeente, Jeremia die kondigt de ballingschap aan. Juda en Jeruzalem zullen vallen. En hoe komt het dat het gebeuren gaat? Het is omdat de Heere God er moe van is. Om zijn toren nog langer in te houden. En Jeremia is er ook moe van. God is kennelijk moe. Moe om nog langer genadig te zijn. Om nog langer het volk Israël de tijd te geven en dan maar te hopen dat ze een keer hem zullen vinden en in zijn wegen zullen wandelen. Gemeente, kennelijk kan dat. Dat God het een keer moe is. En dat hij dan zijn ziel wegneemt. Vers 8, laat u straffen, Jeruzalem, anders zal mijn ziel zich van u losrukken. Hoort u dat? Die ziel van de Heere God is nog steeds bij Israël. Hij houdt van hen. Hij heeft ze op het oog, als zijn volk. Maar het moet wel anders. Want als je kijkt naar hoe het in het volk gaat. Wat is er allemaal aan de hand? Ja, het is één grote bende. Vers 13. Van de kleinste tot de grootste, ieder is uit op winstbejag. Gaat je alleen maar om meer en meer en meer. Geld consumeren. Vers 14. Ze genezen de breuk van mijn volk op het lichtst. Wie? Nou, vers 13. Profeet en priester. Ze plegen bedrog. Ze zijn corrupt. En vervolgens zeggen ze vrede, vrede. Allemaal wel goed. En ze schamen zich niet eens. Vers 15. Staan ze beschaamd omdat ze een gruweldaad gedaan hebben? Als ze tot zonde zijn gekomen, iets vreselijks hebben gedaan? Ze schamen zich niet eens. Het doet ze helemaal niks. Ze gaan gewoon verder. En gemeente, is het dan gedaan met Israël als het zo is? Komt dan het oordeel? Is die dreiging, die grote ramp vanuit het noorden dan onafwendbaar geworden? Nou ja, als je deze hoofdstukken leest aan het begin van Jeremia, dan lijkt het inderdaad alsof het lijntje gebroken is, om maar zo te zeggen. Zoals dat in een huwelijk soms ook kan breken. Als de ontrouw niet ophoudt, maar weer opnieuw is gekomen. dat dan op een zeker moment die ander zegt, nou is het genoeg. Op dat punt is de Heere met zijn volk gekomen. Nou ja, nog net niet. Er is nog een kleine kans. Stel dat het nou gaat zoals in Nineveh. Als Israël zich radicaal bekeert, dan kan het nog. Want er schemert in deze hoofdstukken toch steeds nog weer een streepje genadig licht door. Omdat de Heere nou eenmaal zo is. Geduldig. Omdat hij nou eenmaal graag vergeeft. En zijn liefde geeft aan zijn volk. Aan zijn kerk. En dat is de reden dat Jeremia moet profeteren. Daarom stuurt de Heere God nog één keer zo'n wachter erop uit. Jeremia. En hij zegt, zo zegt de Heere, ga staan op de wegen en zie. Ga eens stilstaan. Je bevindt je op een kruispunt namelijk. Daar moet je niet overheen denderen. Dat is levensgevaarlijk. Ga eerst eens stilstaan. Stop. Denk eens na. Kom eens tot inkeer. Gemeente, als wij ons op een kruispunt bevinden, als je dat ook beseft, dan is dat dus wat u moet doen. Als allereerst stil worden. Niet zomaar doorrennen, maar tijd nemen. Nadenken, bidden. Is dat niet meer dan ooit in deze tijd nodig? Onze kerken, is het niet meer dan ooit nodig? En als u het persoonlijk meemaakt, doet u het ook? Doet het ook in de aankomende week van voorbereiding op het avondmaal? Dat is eigenlijk ook een kruispunt. Dan zet God je eigenlijk op een kruispunt. En misschien dat u denkt van ja, nou ja, dat is niet zoveel bijzonders. Het gaat allemaal door, hè? Ja, van de week even niet. Want zondag is het avondmaal. Dat is een kruispunt. En sta eens stil. Hoe is het met uw hart? Hoe is het met jouw leven? Hoe is het met uw dienen van de Heer? Is het als in Israël misschien? Ja, vrede, vrede. En je schaamt je niet eens over je zonde. Of dien je hem? Is het anders? Zoek je het bij hem? Met alle gebreken die er zijn. Maar het is van belang om stil te staan. Stil te worden ook. We leren het onze kinderen toch al, als ze bij een weg komen, niet zomaar oversteken. Eens links kijken, dan rechts en dan nog een keer links en dan mag je oversteken. Bij een kruispunt, eerst stilstaan. Welke kant? Wat is de goede weg? Bevind ik me op die weg? Want als tweede vraag, wanneer je op een kruispunt staat, heb je richting nodig. Welke kant moet het op? Zijn de richtingaanwijzers? Nou ja, Jeremia die geeft er een paar waar ze in Juda uit moeten zoeken. Hij zegt, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is. Dat is dus de goede weg. Aloude paden, die kant moet het op. Oude paden mijden wij liever. Een oude weg zit vol gaten. Meestal te smal voor het moderne verkeer. Liever zo'n nieuwe. Pas aangelegde snelweg. In Jeremia's dagen was dat juist andersom. In die tijd was er natuurlijk nog geen uitgebreid wegennet. En de meeste mensen reisden te voet. En voetgangers die liepen het liefste niet zomaar door de wildernis heen. Nee, ze volgden het liefst het pad. Waar anderen al overheen gegaan waren. Dat al platgetreden was. Er waren al zoveel voeten overheen gegaan. Maar daarvan wist je dan ook, nou ja, dit is Een beproefd, een veilig pad. Hier kan ik me ook veilig weten. Daar hoef ik verder niet over na te denken. Ik kan hier gewoon rechtdoor. En daarom, gemeente, wanneer Jeremia hier het volk opdraagt om te vragen naar de aloude paden, dan betekent dat niet dat hij zegt, nou moeten jullie terug naar het verleden en dan moet je ook in het verleden gaan leven. Zoals bijvoorbeeld de Amish dat doen in Amerika. Die leven nog altijd zonder elektriciteit en moderne zaken. Jeremia zegt ook niet, jullie moeten terug naar vroeger, want toen was alles beter. Zo is het namelijk niet. Het zou ook rechtstreeks ingaan tegen wat in Prediker 7 staat. Zeg niet, hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze, zegt de prediker. Want dat is dwaas. Nee, gemeente, die oude paden, daarmee bedoelt Jeremia Gods woord. De weg van het volgen van de Heer, van het volgen van zijn wet. Vers 19, op mijn woorden hebben ze geen acht geslagen. En mijn wet, die hebben zij verworpen. Kijk, als je dat vroeger deed, als je vroeger wel Gods woorden in acht nam, maar je hebt het nu losgelaten, dan zegt Jeremia dus, nou moet je terug naar het verleden. Maar het gaat om die oude paden. Neem nou dat pad dat je vroeger volgde, toen je je liet leiden door het woord van de Heere. Dat is de richting, gemeente, die ons wordt gewezen. En juist op de kruispunten, juist als het verschillende kanten op kan, wil het woord van God die lamp zijn voor onze voet, om het pad te laten oplichten, het donker op te klaren. Wil je op het goede spoor blijven in je leven, dan moet je die weg zoeken. Al oude paden. Dat geldt dus ook voor de maatschappelijke vragen van vandaag. Over die beschermwaardigheid van het leven. Of over seksualiteit en de omgang ermee. Over het geschapene en het onderscheidende van man en vrouw en zo. Het komt erop aan om het Bijbelse pad te gaan. Ook als het gaat voor de kerk. Worden niet geroepen om te leven in het verleden. Kan niet. Mag niet. Worden wel geroepen om kerk en gemeente te zijn bij dat aloude woord van God. Bij dat aloude evangelie. En zeg dan niet, nou dominee, dat weten we nou wel. Dat is zo'n platgetreden paadje over zonde en genade. En over ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat weten we nou wel. Heb u niet wat nieuws voor ons? Een nieuw pad. Weet je, zodra je dat pad zoekt, dat pad ingaat, dan kan het zomaar zijn dat je bij die valse profeten uitkomt. Die zeggen vrede, vrede. Geen gevaar. Het aloude pad is het pad van het woord van God. Dat is het evangelie van de Heer Jezus Christus die u en mij roept. Bekeer u en geloof het evangelie. Volg mij na. Zoek mij. En heeft het verleden ons dan iets te zeggen? Nou zeker wel. Ik zei al, het aloude pad is een pad geworden omdat het door vele voeten is gebaand. Er zijn heel wat voeten overheen gegaan. Israëlieten die hebben wat dat betreft ook hun historische voorbeelden om na te volgen. Ze kunnen denken aan koning David. Ze kunnen denken aan koning Salomo. Ze kunnen denken aan de dagen van Hiskia. Ze kunnen denken ook aan hun koning Josia, die het ook probeert. Voorbeelden te over. Mozes, Abraham, Isaac, Jacob. Zo is dat bij ons toch ook? Weet je, je moet de geschiedenis niet verheerlijken, maar het is wel goed haar te kennen. Ervan te leren en het goede daarvan ook na te volgen. En als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, is er één duidelijke lijn. Iets wat telkens wel weer terugkomt. Wanneer de kerk bij Gods woord bleef, bij dat eenvoudige evangelie, de verkondiging van de naam van Jezus Christus. Die de verzoening is voor alle zonden, van zondaar. Als de kerk daarbij bleef, of daar weer naar terugkeerde, dan kwam er zegen. Als ze er vandaan dwaalde, dan ging het bergafwaarts. Als ze zich liet voeden met zuivere verkondiging van dat evangelie, en als er gezocht werd om zo bijbels mogelijk, zo dicht mogelijk bij het woord van de Heere, preken en te luisteren en te leven. als er geen kerkelijke leerstellingen werden verkondigd, maar het de verklaring en de toepassing van het levende woord van God was. Dan was er bloei. Dan kwam er geloof. Dan werden de beproevingen weerstaan. Dan was er vrucht. En u kunt de geschiedenis erop naslaan. De vroege kerk. Ook allerlei bewegingen in de middeleeuwen. Reformatie, de nadere reformatie. De weg van het woord. Buigen voor het woord. Je daardoor laten leren, zeggen. Ook als je misschien niet alle vragen die je daarbij hebt dan klein krijgt. Maar het is de goede weg. De weg die zuiver is en goed. Moet dat dan ook vandaag onze richting niet bepalen? En als u zich voorbereidt op het avondmaal, dan zet de Heere u op het kruispunt. Sta stil, je levensweg. En vraag dan naar de aloude paden, waar toch de goede weg is. Die goede weg van het woord, dat is eigenlijk de goede weg van de Heer Jezus. Is Hij het niet, gemeente, om wie het hier gaat? Christus zelf. Thomas die vroeg het. Heere, leer ons de weg. En toen zei Jezus, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is zelf de weg. Het aloude evangelie. Het aloude pad. Gemeente, bent u op die weg? Leeft u daarbij? Is dat het waarvan je zegt, daar moet ik het gewoon van hebben? Of bent u gaan dwalen? Een nieuw pad gezocht. Je zag die oude weg en je dacht, ja, er zijn er al zoveel overheen gelopen, het kan vast ook anders. En je sloeg rechtsaf, linksaf, of hoe het ook maar was. Misschien dat dat betere dingen brengt. Dat hebben de Israëlieten ook gedaan. In de dagen van Jeremia was de tempel open en er werd ook geofferd. Het was zelfs zo dat sommige van de Israëlieten er echt wat moois van wilden maken. Ze lieten wierook helemaal uit Sheba komen. En de beste kalmoes, dat is ook een kruid, dat kwam uit een heel ver land. En met die kruiden maakten ze de offers die ze brachten extra lekker. Maar wat zegt God ervan, vers 20? Waarom moet dat allemaal? Uw offers zijn mij niet welgevallig, niet aangenaam. Je kunt zelfs van de dienst, de eredienst aan de Heere God iets willen maken. Maar als je hart er niet bij is, want daar gaat het dan om, als je hart er niet bij is, als het maar alleen die buitenkant is, en het doet niets met je leven, het is alleen maar voor de vorm, ja, dan is het voor God niets waard. Als het niet dienend is aan het aloude pad van het evangelie, maar vooral tegemoet wil komen aan je eigen smaak, aan je eigen voorkeur, dan is het niet aangenaam voor de Heere. Als je je eigen wegen bent ingeslagen, in je overtuigingen, je meningen, je levenswandel, gemeente, keer dan terug. Keer terug tot Christus. Is Hij het niet ten diepste waar het hier over gaat? Is Hij niet het aloude pad? De weg tot God. En bewandel die dan, als derde, tenslotte. Als u de komende week bezig bent met avondmaal, bent u ermee bezig? Is dat uw voornemen van morgen? Doe dat. Ook als u misschien wel helemaal geen, als je jongeren bijvoorbeeld nog geen toegang hebt tot avondmaal, je hebt nog geen belijdenis gedaan, maar denk er eens over na van de week. Ga stilstaan. Hoe zit het met mijn leven? Als u daarmee bezig bent, bewandelt u dan ook de weg van het evangelie. Het is de bizarre waarheid dat je de weg kunt weten, maar hem niet bewandelt. Ga binnen door de nauwe poort, zegt Jezus. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor binnengaan. Doet het volk in Jeremia's dagen ook. Ze kennen de weg, maar ze bewandelen hem niet. Ze zeggen het ook. Wij bewandelen die niet, openlijk. Waarom niet? Nou, dat is de hardheid van hun hart. Dat is de weerstand die erin zit. Om je over te geven aan de Here. Om niet zelf je weg te maken. Om niet zelf je weg te zoeken. Om niet zelf een kerk te bouwen. Ieder mens wil autonoom zijn. Wil het zelf voor het zeggen hebben. Maar gemeente, wie zijn eigen verlangens volgt. Of je eigen menselijke denkbeelden volgt. Die vindt de vrede niet. Vrede die je wel vindt op die aloude paden. Daar vind je, zegt Jeremia, rust voor je ziel. Verlangt u daar niet naar? Rust voor uw ziel? Dat je je geborgen mag weten bij de Heere God. Dat je weet, ik ben in zijn hand. Weet u, dat mag u vinden. Vandaag en in de aankomende week en volgende week bij het avondmaal. Avondmaal vieren is eigenlijk dat je tot rust komt. Dat je al je zoeken, al je vragen aan de voeten van de Heere Jezus brengt. En het zegt, Heere Jezus, hier hebt u het allemaal. Mijn hele boeltje. Wilt u me genadig zijn? Want ik kan het niet, ik heb het niet, ik ben het niet. Maar ik zoek u. Wilt u me genadig zijn? En gemeente in zijn Zoon Jezus Christus is vergeving en verzoening voor al uw zonden. Hoe vaak heeft dit al geklonken? Hier in dit kerkgebouw en in ons oude kerkgebouw in het centrum. Een aloude weg. Maar nog zo actueel als wat. Velen zijn er overheen gegaan. En hebben rust gevonden voor hun ziel. En zeg dan dus niet, maar dominee, mijn zonden zijn te groot. Dat kan niet. Ik kan niet aan het avondmaal. Ik ben niet serieus genoeg. Ik schiet er zoveel tekort. Ja, dat zal zo zijn. Het is goed dat u erbij stilstaat. Dat u uw paden nagaat. Maar ga dan wel de weg van het evangelie. Bewandel die. En dit is het evangelie. Al waren uw zonden als scharlaken, een diep rode kleur, stof. Ze zullen worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Zeg dan dus niet, maar mijn geloof is zo zwak, zo vol van twijfel. Nee, gemeente, ga het aloude pad van het evangelie. Dat zegt, al had je een geloof als een mosterdzaadje. Je zou een berg kunnen verplaatsen. Zeg niet, maar ik zit in zulke ingewikkelde, moeilijke omstandigheden. Het is allemaal zo verwarrend, ik laat het aan me voorbij gaan. Ik kan het er nu niet bij hebben. Want het evangelie zegt zelf. Jezus zegt het, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En zeg ook niet, ach het zegt me eigenlijk allemaal niks. Ik blijf thuis volgende week. Laat u gezeggen, weet u niet dat het oordeel komt, dat je een schuilplaats voor je ziel nodig hebt, dat God het moe kan worden om je nog aan te laten modderen in je zelfgekozen leven. Dan heb je Christus toch nodig. En zeg ook niet, maar ik ben erbij opgevoed, dat het avondmaal niet zomaar wat is, daar is wat extra's voor nodig. Zo heb ik het altijd meegekregen. En nou ben ik er bang voor geworden. Het is toch alleen voor de allerheiligste, de allergelovigste. Nee, gemeente, het evangelie zegt. En volgende week klinkt het. Heer Jezus zegt het. Neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En dit is mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt. Tot vergeving van zonde. Al oude paden zijn niet de paden van je eigen verleden. En van menselijke gedachten. Het zijn de paden van het evangelie vandaag. En hij roept u. Laat u hem dan staan. Zo zegt de Heer. Daar moeten we het mee doen. En zo zegt hij het vanmorgen. Ga staan op de weg. En zie. Vraag naar de aloude paden. Waar toch de goede weg is. Bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Want hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft, die slechts hoort naar zijn stem, zich geheel geeft aan hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft. En daarom zie slechts op hem. Amen. Gemeente, wij lezen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefd in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden van onze Here over de instelling van het heilig avondmaal, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Here ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en dat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Here totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Here drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Here. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Here niet onderscheidt. Opdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De ware beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem als een zonde alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonde betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Here te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel aan het Rijk van Christus hebben. Alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Gemeente, laten we nu met elkaar danken en bidden. Heren, zo zien we uit naar de viering van het avondmaal. Niet om daarmee te betuigen, te laten zien dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Nee, juist niet. Integendeel. Want zo is het ook niet. En u weet dat. Maar we zoeken het bij u, Heer Jezus. Omdat u de naam bent die verkondigd wordt al zolang de Via Appia in Rome ligt. Ja, nog langer. Want ook het Oude Testament getuigt immers van u. Heren, dat is dat aloude evangelie. En het is ook ons vanmorgen verkondigd. Geef, Heren, dat we in die weg wandelen. Dan vinden we rust voor onze ziel immers. Dan is het oordeel afgewend. Want dan heeft u, Heere Jezus, het gedragen. Getrouwe Vader, doe ons daarbij leven. Doe ons daarbij kerk zijn. Geef dat we zo ook onze weg zoeken in deze tijd, te midden van alle vragen die zich naar voren dringen. Die ook vanuit de maatschappij op ons afkomen. Heren, doe ons gaan aan de hand van uw woord. Laat dat het mogen zijn. En Heren, dan weet u ook hoe dat in onze eigen kerken tot allerlei verdeeldheid leidt. Heren, we danken u dat we, waar we ook gelegen zijn in dat opzicht, oprecht zoeken naar uw weg. Maar Heren, leid ons dan ook in uw weg. Door uw geest. Want uw woord is immers die lamp voor onze voet. Het licht op ons pad om het donker op te klaren. Geef eenheid onder uw woord en onder de belijdenis. Wij danken u, Heren, voor de dienst die u ons wilde geven. Gaat u met ons mee als we straks naar huis gaan. Heren, wees u erbij. Ook op deze zondag laat het een dag mogen zijn van stilstaan. Een kruispunt. Waar we bij het kruis van u, Heer Jezus, terechtkomen. Om u te aanbidden. Zegen zo ook de dienst van aankomende middag, als u het geeft. Wij bidden u, Heren, om de voortgang van uw werk. Ook in onze gemeente. Hoor zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 32, daarvan het vierde vers. Psalm 32, vers 4. En u mag uw gave geven, ook vanuit deze dienst, als een offer van dankbaarheid voor de Heer. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.